Welkom bij VNN in Gesprek, de podcast van Verslavingszorg Noord-Nederland, waarbij we in gesprek gaan van gezondheid tot verslaving.
Welkom bij deze nieuwe podcast van VNN. Ik ben Jamal Bedijn en we gaan vandaag in gesprek met mijn twee gasten aan tafel over muziektherapie en wat dat kan bijdragen aan herstel bij verslaving. Daarvoor heb ik aan tafel bij mij Roeland van der Velde, muziektherapeut bij VNN. En Alex, jij bent oud-cliënt van Roeland. Klopt. Fijn dat jullie er zijn en dat jullie een verhaal willen doen. Waarom hebben we het over dit onderwerp? Nou, dat is omdat niet veel mensen weten dat dit wordt aangeboden voor herstel bij verslaving. En niet veel mensen weten wat het nou toe kan voegen. En dat willen we vandaag graag belichten. Aan de hand van jouw ervaring, Roeland, als muziektherapeut. En Alex, jouw persoonlijke ervaring met deze therapie en wat het jou heeft gebracht. Allereerst, Roeland, kan je aan ons een beetje vertellen hoe je nou in dit vak terecht bent gekomen?
Ja, zeker. Ik speelde eigenlijk mijn hele leven speelde ik al wel in bands. Heel mijn leven is natuurlijk een beetje overdreven. Maar ik heb altijd wat met zingen gehad en altijd in bands gespeeld vanaf mijn 15e. En ik ontdekte vrij snel dat dat doen een ontzettende goede werking had op mij in het verwerken van bepaalde gevoelens. En gelijktijdig volgde ik de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening. Toen ben ik daarna in de jeugdhulp gaan werken. En daar ontdekte ik dat het nog leuker is om muziek ook dus in het contact met mensen te gaan gebruiken. En toen heb ik me bijgeschoold eigenlijk tot muziektherapeut. Door een deeltijdopleiding te doen. En inmiddels werk ik nu ruim 12 jaar in de verslavingszorg.
Is het heel anders om te werken met muziek als jongere werker of zonder?
Want het voorbeeld van een jongere was iemand die al 3 maanden bijvoorbeeld ergens was. En dat je na 10 minuten met muziek bezig te zijn geweest, al het gevoel hebt dat je al meer besproken hebt of meer contact hebt gehad dan in al die 3 maanden daarvoor. Dus dat werkte voor mij veel directer.
En diegene was dan 3 maanden bij een kliniek bijvoorbeeld?
Of? Ja, wel op een behandellocatie. Ja.
En die had het gevoel van, nou, nu komt het pas op gang voor mij.
Ja. Dus daar was ik heel erg blij verrast over. En toen dacht ik, ja, dit is veel leuker. Volgens mij is dit een vak.
En nu ben je muziektherapeut en is eigenlijk alles wat je doet heeft nu te maken met muziek inzetten voor herstel.
Ja, klopt.
En Alex, fijn dat je er ook bent en dat je met ons wilt delen wat jouw ervaring is met muziektherapie. Ja. Toen jij voor het eerst de muziektherapie binnenstapte, wat was jouw ervaring toen?
Ja, je komt dit. Kijk, ik had geen idee wat ik kon verwachten bij muziektherapie. Hè? Dus je komt binnen in de ruimte en er hangen allemaal instrumenten aan de muur. Er staat een drumstel, er staat een muziekinstallatie, er staat een vrolijke Roeland voor de groep. En je hebt geen verwachtingen. Hè? Tenminste.
Nee, had je geen beeld van tevoren van, nou, ik heb om 3 uur therapie staan, ik ga vast
ik had wel een verwachting, want we zaten daar en doen altijd een rondje, hoe gaat het, als je nieuw bent, even voorstellen, nou, dat soort dingen. En ik zag er allemaal instrumenten hangen en die heb ik zag er ook een hele mooie mandoline hangen. En ik denk, 4 maanden therapie, het moet wel gek zijn als ik hier niet wegkom en een beetje met die mandoline kan spelen. Maar dat liep heel anders, want een muziekinstrument is daar in muziektherapie niet in eerste instantie bedoeld om vloeiende harmonieën mee te maken. Maar om uitdrukking te geven aan je gevoel. Maar nog veel meer om interactie met je groepsgenoten.
Want het gebeurt in een groep.
Dat gebeurt in een groep, ja. Het kan ook zomaar zijn dat in één keer de groep moet dirigeren en aan moet sturen. Nou, en als jij dus iemand bent die dat niet gewend is, dan is het doodeng. Hè? Ik schijn dat ik nogal uitbundig het nieuwjaarsconcert heb nagedirigeerd. Maar ik kon er geen openingetje aan vinden. Ik wist niet waar ik mee moest beginnen in de muziek. En dat was in het geheel was dat zo, dan loop je er rond. Maar je loopt in een dat begrijp je achteraf beter, je loopt er in een hoedanigheid rond. Je komt een nieuwe omgeving binnen en dan doe je je oude gedrag. Hè? Dus je gaat zijn wie je bent. En dat is juist waar zo aan gewerkt moet worden. Want omdat je bent, doet zoals je doet, kom je dus telkens weer in de problemen. Omdat je jezelf voorbij loopt. En in mijn geval dan weer in middelen gaat vluchten. Dus ik kwam daar heel erg stellig, overtuigd. ik had heel erg gelijk. Dus Roeland die moest me eens even laten zien.
Ga je iets vertellen over...
Ja, zeker. Over hoe hij mij voor zich kon winnen. En daar moest hij natuurlijk ook heel erg om lachen natuurlijk. En de groep ook. Maar er gebeuren meer dingen. Hè? Dus dat gebeurt. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon behoorlijk pist was. Want ik begreep niet waar ik kon pakken. Hè? En
maar voordat je daar verder in gaat, hoe dat verder verliep, kan je misschien iets vertellen over waarvoor je eigenlijk in therapie was? Je hebt het over je oude gedrag middelengebruik.
Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Dus voor mij was het al vanaf mijn jeugd dat ik met drank problemen heb. En ik kan, ook omdat ik ook van jongs af aan altijd ook periodes gestopt ben, mag ik mij ook wel kampioen stoppen met drinken noemen. Maar ik had ook elke keer weer die terugval. En dat werd steeds erger. En dan een terugval, dat is van, dan denk je bij jezelf, zo hard gewerkt, ik heb een lijntje verdiend. En dan gaat dat prima. Hè? Maar dan denk je de volgende dag, dat ging hartstikke mooi, ik kon weer eentje. En dat bouwt zich op. En binnen 3 weken was ik altijd weer finaal op mijn oude niveau. En dat begon te ontsporen. Steeds meer, steeds vaker. Misschien ook omdat je ouder wordt, heftiger. En ik ben daarnaast ZZP'er, ondernemer. Dus ik zocht een plek waar ik mijn werk door kon gaan en tegelijkertijd toch een intensieve behandeling kon krijgen om daarvan af te komen. En zo ben ik daar ingestroomd. Want er zijn verschillende manieren ook om in te stromen, maar daar vertellen we later meer over. Dus dat is mijn problematiek was drank, terugval en mijn omgeving was er ook helemaal klaar mee. En nu moet je echt, want ik ben denk ik 10 jaar geleden al bij de VNN gekomen. En dan gaat het eerst heel erg symptoombestrijding. Hè? Dan gaat het om stoppen met drinken terecht hoor. Ik bedoel, dat is ook dan wel aan de orde. Maar op een gegeven moment ben je terugval, dan denk je van ik kan wel stoppen. En dat ging ook altijd wel. En dat kon wel eens een half jaar zijn. En ik heb wel eens 1,5-2 jaar niet gedronken. Maar elke keer kwam dat terug. En daar ben ik in deze therapie van bevrijd.
Ja, want je bent bij VNN beland.
Ja.
En hoe kwam je dan binnen je behandeling bij muziektherapie uit? Was dat een keuze?
Nee, hoor, aangeboden? Dat doe je met die groep.
Het hoort bij de deeltijdbehandeling. Ja. Dus de deeltijd die bestaat dan uit 3... hoe zeg je dat? Dagen. Ja. Dat je van 9 tot 3 behandeling krijgt. En het aanbod bestaat dan uit groepsmodules die door de sociotherapeut worden aangeboden. Of door een psycholoog. Of door een systeemtherapeut. Of de psychomotorisch therapeut. En dus ook door mij als muziektherapeut.
Ja. 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 En dan gebeurt dat in een groep, de muziektherapie. Ja. En dat speelt ook een rol in het geheel. Waarom gebeurt dat in een groep en niet 1-op-1?
Daar zijn allerlei redenen voor, denk ik. Ik denk...
Welke vind jij zelf belangrijk daarin?
Nou, ik denk dat in een groep... zie je gewoon heel snel hoe mensen op elkaar reageren en welk gedrag daarbij omhoog komt. Hoe mensen op stress reageren en hoe ze daar vervolgens weer mee omgaan en hoe dat dan weer in interactie is met andere mensen. Dan wordt vrij snel blootgelegd, denk ik, van hoe iemand daarmee omgaat en hoe die daaraan zou kunnen werken.
Want ik kan zelf bijvoorbeeld echt totaal geen instrument bespelen of zingen.
Zoals heel veel mensen.
Met ik zou ideale kandidaat voor muziektherapie.
Ja, ja. Misschien is dat een idee. Want ik zou dat dan heel spannend vinden om het 1-op-1 al te doen, maar in een groep al helemaal. Is dat dan iets wat je dan kan benutten, die kwetsbaarheid misschien daarin?
Ja, zeker. Ja, ik werk heel erg vanuit het idee dat mensen hebben een comfort zone en dat is daar prettig. Maar op het moment dat je iets anders wilt gaan doen dan wat je gewend bent, dan moet je eruit. En dat is denk ik heel erg van toepassing ook bij een verslaving. Dan zit je ook vast en je wil er wel uit. Maar dan moet je dus wel nieuwe dingen gaan doen. En op het moment dat je die nieuwe dingen gaat doen, ja, dan roept dat ook spanning op of angst. En dan krijg je dan gaat de vermijding in werking treden. En die is bij iedereen weer verschillend. Alex, die ging dan gewoon vertellen hoe het zat. Die ging het wel even uitleggen.
Ja,
dat kan ik heel goed.
Ja, dus en dat duurde een tijdje voordat dat dan helder wordt.
Ja.
En dat was ook wel een zoektocht van, ook in het team. In het team heb je natuurlijk allerlei verschillende ervaringen. En heel veel ervaringen komen er overeen.
Ja.
Ja. Want iedereen is verschillend, alle deelnemers en cliënten.
Dat geldt voor de groep ook. Dat zijn ook allemaal verschillende mensen uit allemaal verschillende hoeken. En op die stromen op verschillende manieren binnen. Maar de essentie is denk ik, tenminste dat is voor mij eruit gekomen, dat mijn reactie op bepaalde omstandigheden gewoon niet goed was. En dat je... Ik had ernaar, of ik heb leiding, of ik ben boos. He? Dat was eigenlijk dat was mijn spectrum. He? Maar ik kon niet de leiding dan hebben, want dan had ik de controle niet. En maar ik kon me ook niet kwetsbaar opstellen, want dat was voor mij heel eng. He? Dan zou ik me blootgeven en dat heeft dan weer met mijn verleden thuis te maken. Maar dat is gevaarlijk, niet doen, niet kwetsbaar opstellen.
Kan je een moment beschrijven of een oefening waarbij je dat echt tegenkwam?
Nou, dat is tot... ik heb een hele leuke afwijking wat dat betreft. Ik maak grappen.
Ja, dat merk ik af en toe.
Nee, maar dat is echt zo. Ik maak nu alleen nog maar grappen om het leuk te maken voor jullie dat ik in de buurt ben. Maar nee, ik maak de grappen om af te leiden. Ik maak het dus gewoon... Als jij me een serieuze vraag stelt, dan zeg ik... Goh, wat is dat een hele goede vraag? Maar ik heb een keer meegemaakt, zeg ik vertel, enzovoort. En dan had ik dus... was ik weg. En dan dat was voor mij een ontsnappingsroute... om niet bij mijn gevoel te hoeven komen. Niet de confrontatie met mijn angst... of mijn kwetsbaarheid aan te hoeven gaan.
Maar dat is niet heel... Ja, dat klopt wel. Maar het is ook niet helemaal waar. Want... in het begin, hè, dan hebben we altijd een beginnummer.
Ja.
En dat is natuurlijk wel weer een soort iets waar je dan wel grip op hebt.
Ja.
Hè, want muziek maken, dat is voor jou, dat was voor jou echt hetgene waar je tegenaan liep.
Ja.
Van, hoe krijg ik hier nog grip op? En ik moet toch iets leren en ik moet instructies krijgen. Maar muziek luisteren, dat was wel iets waar je grip op had. En toen je dat deed, toen kon je wel heel goed bij die kwetsbaarheid komen.
Ja, zeker. Maar dat hoorde mij natuurlijk ook.
Je noemde het beginnummer. We hebben van tevoren kort gesproken. En toen vertelde dat een onderdeel van de structuur is dat mensen een beginnummer hebben. En ook een groepsnummer en ook een eindnummer. Ja. Kan je uitleggen hoe dat in het proces past?
Ja, mensen die beginnen aan de deeltijd en een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat ze in week 2 geloof ik ook de begin collage doen. Dus dan gaan ze eigenlijk door middel van foto's, plaksels, knipsels, een deel van hun leven
voorwerpen
verbeelden.
Ja.
En het beginnummer is eigenlijk een soort van de muzikale begincollage. Dus je kiest dan als cliënt een nummer uit waarvan je weet, nou, dat zegt iets over mij, dat betekent iets voor mij. Als ik dat laat horen, dan leren mijn groepsgenoten mij op een andere manier kennen. Dus dat is eigenlijk de introductie bij muziektherapie. En dat wordt dan uiteindelijk nog weer opgevolgd door het eindnummer. Wat dan weer onderdeel is van het muzikale afscheid, waarin de groep ook nog een nummer kiest voor de cliënt die weggaat. Vaak zegt dat nummer iets over het proces.
Ja.
De staf doet dat dan ook. Meestal ben ik dat dan, want ik ben wel aardig muzikaal associatief, zeg maar. Dus, ja.
En jullie hebben nou 3 nummers meegenomen. Ja. En dat zijn de nummers van jou, Alex. Trouwens, we zeggen nu Alex, maar dat is niet je echte naam. Maar even wel met privacy. Hebben we een mooie alter ego voor jou bedacht.
Daarom.
Maar dit zijn wel jouw persoonlijke nummers. Ja. En dat is onderdeel geweest van jouw proces. Kunnen jullie dat eens laten horen wat bijvoorbeeld het beginnummer was?
Ja. But my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall.
Dat was even een kort stukje. We hopen dat het ook uiteindelijk in de podcast blijft zitten. Dan moeten we even kijken hoe dat zit met publiceren en dergelijke. Maar kunnen jullie vertellen over dit nummer?
Nou ja, het is... Kijk, het nummer laat het van jezelf zien. Je hebt dan, je komt daar, je hebt hooguit één iemand anders ook iets laten horen. Of wel een afscheidslied, had ik afscheidsnummer denk ik wel gehoord. Maar ja, je kiest een nummer wat dichtbij je staat. En in de Pokes staat dicht bij mij al heel lang. Daar kun je zo ook een weg grijpen met drank en in je hoekje. Maar dit dirty old town, het is de vieze oude stad. En, hè, het is oké, ik ben een vieze oude stad, maar het is mijn vieze oude stad. Dat is eigenlijk het statement wat ik maak. Het is wat je op dat moment bent. Hè? Dat is eigenlijk ook wat je laat zien. Hè? Logisch, want het eindnummer is hoe je dan bent. Hè? Waar je dan mee associeert. Dus het is de associatie. En de zanger, ik wist namelijk, weet jij altijd heel goed uit je hoofd. McGowan.
Yeah.
Die heeft, dat is de keizer van alle alcoholisten volgens mij.
Ja. Yeah.
Dus daar zitten, dat zijn de associaties die ik daarin had en wat ik wilde laten zien. En ja, gewoon, die gaat er kapot aan. Maar het is jouw, je eigen vieze oude jas waar je in zit. Dat is het.
Ja. Comfortabele vieze oude jas.
Ja. Ja, je zei toen iets van, ja, het is ellende, maar het is wel, het is tenminste mijn ellende.
Ja. Die begrijp je.
Ja.
En dan is dit een beginnummer. Dan leer je elkaar kennen door de nummers van elkaar te horen. Hoe bouw je hierop voort?
Nou, mag ik dat zeggen?
Ja, vertel.
Kijk, omdat je dan... Hier zitten ook weer gevoelens in. En het hele traject is er eigenlijk op gericht om vanuit een... aangenomen houding via je gevoel tot een ander iets te komen. Dus je gaat over gevoel praten en volgende keer komt er weer iemand bij die is dan ook voor het eerst nieuw, eng, gevoel. Maar dan is de andere leden van die groep, die zijn al verder en die praten al makkelijker over gevoel. En dat neemt jou dus dan ook mee. In eerste instantie denken over welk nummer ga ik kiezen. Maar ook om daar je gevoel bij. En zo gaat die deur die naar dat gevoel gaat.
Gaat steeds een beetje meer open, inderdaad. Ja. Open, ja. Ja. Ja.
Als ik denk aan therapie, dan denk ik ook aan praten en analyseren en vertellen. En dan zou ik denken van, goh, muziektherapie is een soort van tegenhanger daarvan, waarbij je meer doet en meer beleeft. Maar praten zit daar dus ook wel degelijk in.
Ja, dat zit er wel bij. Ja. Ik geloof er ook echt wel in dat er in het muziek, luisteren of maken, dat als je daar helemaal niks aan zou bespreken, dat het ook betekenisvol kan zijn. Maar het is toch ook wel heel mooi om dingen expliciet te maken. En wat bij muziektherapie heel vaak is dat je tussen wat er muzikaal gebeurt, dus iemand speelt iets op een bepaalde manier, dan zitten daar dus weer analogieën, dus dingen die eigenlijk synchroon lopen aan de dagelijkse realiteit.
Bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, wat Alex deed. Die piano. Nou, dan moet je moet wel van een heel goede huizen komen. Wil je dat kunnen bespelen? Nou, dan moet je wel echt...
Ja.
Dan moet je wel heel veel talent voor hebben. En dan moet je echt kunnen. Dus Alex, die maakte dat zo, dat ding zo groot. Ja. En dat is ook dan wat er dus synchroon liep, zeg maar, aan die dagelijkse realiteit, waar iedereen op een gegeven moment in het team ook een beetje dol van werd. Zo van, ja, hij staat boven,
ja.
Of hij staat beneden.
Ja. Ja. Ja.
Maar hoe komen we nou in die gelijkwaardigheid?
Ja.
En volgens mij was het via de muziektherapie ook dat hele thema toen zo aan het licht kwam.
Ja, nou ja, kijk, Het een werkt niet zonder het ander. Nee. Dat zeg jij ook al. En dan heb je bijvoorbeeld, dat zal mensen niet meest zeggen, de Roos van Leer, iemand die laat zien waar jij staat. Of je een dominant of een volgzaam type bent. Hè? En dan worden dan weer dieren aangekoppeld. En diezelfde dieren, die komen dan bij Roland terug. Hè? Als jij een vervelende autocratische dictator bent, dan ben je de havik. Hè? En ben jij de slaafse volgeling, dan ben ik een mail. Dus het komt op een gegeven moment zover, dus dat je dus in die muziektherapie zegt, ja, wie ben je, daar heb ik ook, en dan moet je het tegenovergestelde doen. Hè?
Ja.
En dan moet je dus de volgzame kameel zijn als havik in een samenspel, in een soort
En hoe ben je dan een havik en hoe ben je een kameel?
Nou, die is volgzaam en dat zoek je. Dus die let heel erg op wat anderen doen. Hè? En daar meandert die eigenlijk achteraan.
En de keuzes voor instrumenten zijn dan ook heel belangrijk. Ja, je kan niet zo'n goede kameel zijn als je bijvoorbeeld denkt, nou, dan pak ik het drumstel wel. Nee, weet je wel, dat werkt dus niet.
Nee.
En daarom is het zo leuk om dat in de groep te doen. Ja. Want je hebt in een groep heb je altijd weer verschillende types.
Ja.
Mensen die al die kameel zijn.
Ja.
Waar je dan. Waar Alex dan weer denkt van, nou, als ik eigenlijk moet ik wat meer van die hebben, zeg maar. Moet ik eigenlijk goed letten op wat die doet. En andersom werkt het natuurlijk ook.
En dan heeft, dat is nog wel even een belangrijk detail, op het kaartje waar je voor de kameel krijgt, er staat dan ook nog hoe de kameel is als je een goed humeur hebt en als je een slecht humeur hebt. En druk dat maar eens uit. Ja, nee, maar dat is
wel, hoe druk je dat dan uit bijvoorbeeld?
Nou, ik had van die Egyptian reggae schelpjes. En dat sukkelt wel lekker met een paar van die filte bolstokjes erop. Maar het is per keer verschillend. Maar het gaat erom dat je dat met elkaar doet. En dat je per keer kreeg je ook een andere rol. Soms dan ga je gang. Maar meestal werd er ook een rol gegeven die je dan. En soms moest je iets uitbeelden. Dat was dan, dat doe je dan individueel. Dan krijg je een kaartje, er staat iets op en nou belt het maar uit met het instrument wat je hebt. En dan ga je daar ook weer over praten met die groep. En dat is wat ik net al zei, het gaat op een kier, maar op een gegeven moment gaat de hele schelp open. En dan kom je dus met elkaar in contact. Er is ook heel veel vertrouwen. Hè? En dan durf je op laatst toch kwetsbaar op te stellen. Hè? Waar het uitkomt.
En dat komt door dat je spannende dingen doet, zoals muziek maken met de groep erbij.
Nou, ja,
kom je meer in dat kwetsbare.
Ja, zeker. Dat was voor mij het enge stukje. Hè? Terwijl voor anderen weer het enge stukje is om eens een keer goed op het trom te slaan. Hè? En de leiding te nemen. Hè? Kijk, het is niet zo dat je diegene dan altijd moet zijn. Maar je krijgt in ieder geval veel meer begrip voor je omgeving. En dat is denk ik heel belangrijk.
Iedereen is dus verschillend. De een die komt binnen als een havik of als een kameel. Of die ene dag zitten ze anders in hun vel.
Ja.
Maar zit er dan een overkoepelende benadering in of een overkoepelende strategie hoe je die therapieën inzet?
Ik denk dat wat heel erg leidend is ook welke doelen iemand zelf stelt in de behandeling. Ja, dus het is een groepsaanbod. Dus je probeert wel op dat moment iets te kiezen wat past bij het thema van die groep of wat past bij andere modules die bijvoorbeeld in de week gegeven zijn. Dus ik denk dat wel heel veel richting geeft. En soms dan vraag ik ook gewoon aan de groep zelf van hebben jullie ergens een vraag liggen, een behoefte?
Ja.
Is iets waar jullie zelf mee worstelen, waar jullie iets mee zouden willen, zodat ik ook weer input krijg, zeg maar, om dan weer iets op aan te kunnen bieden.
Dus de ene groep kan eigenlijk een hele andere benadering krijgen dan de andere groep.
Ja.
Kan je dan bijvoorbeeld twee verschillende voorbeelden ook beschrijven?
Hmm.
Of stel ik nu een hele moeilijke vraag?
Ja, dan moet ik eventjes wat voorbeelden gaan bedenken, zeg maar. Hè,
Of is de inhoud dan anders? Zijn de oefeningen anders? Of zijn het eigenlijk dezelfde oefeningen, maar net
het zijn ook wel vaak dezelfde oefeningen. Ik heb wel natuurlijk wel eens in kaart gebracht van wat is nou eigenlijk hetgeen wat ik eigenlijk allemaal aanbied. En dat dan zeg maar in een soort van modules uitgewerkt en zo. Maar ja, dat wat je zegt, het komt soms heel anders. Komt het naar boven en soms heb je een groep die Die wat minder open is bijvoorbeeld. En dan heb je natuurlijk ook weer andere gesprekken.
Ja, dat verandert natuurlijk. Maar ja. Ik weet nog dat ik van een van mijn groepsgenoten... dat was zijn laatste dag en we hadden het erover. En hij wilde mij voor de pauze nog een vraag stellen. Deed het niet, vond het na de pauze niet meer nodig. Maar toen zei een van de teamleden, die zei nou doe maar wel. En toen vroeg hij heel direct voor het eerst naar mij... durf jij je wel kwetsbaar op te stellen? En ik zei nee. En daar verschoof dat. Hè? Dus, en ik had diezelfde persoon, in dat was denk ik na 4-5 weken, hè, dat ik dat in de gaten kreeg. Die had ik op de eerste dag, had ik die, dan moest je elkaar een kwaliteit en tegenoverstellen. Heb ik niet. Moest je elkaar benoemen. En toen had ik hem als genuanceerd getypeerd. Maar toen realiseerde ik me achteraf, toen ik eruit kwam, was ik ook genuanceerd. En ging ik meer vanuit, nou, een beetje genuanceerder. En meer bij mijn gevoel. Maar toen begreep ik ook dat hij aan het begin van zijn traject natuurlijk er ook anders in gestaan heeft. En er ook in gegroeid is. En dat is denk ik wel heel essentieel. Die groep, of ik vond het eigenlijk wel fascinerend, die groep blijft bestaan. Ik ben niet meer in de groep, maar diezelfde groep. Die gaat nog steeds door. Dat is iets waar je inkomt, waar je doorgaat, waar je uitkomt.
Ja, bedoel je dat? Die groep die gaat maar door?
Nou, die is er nog steeds. Diezelfde groep, wat mijn groep was, dat is nu met andere mensen, bestaat die groep nog steeds. Dus de groep vernieuwt zichzelf. En het is heel gek. Juist door die omgeving, door die groep, doordat je ziet dat degenen die al 12 weken erin zitten, zich op een bepaalde manier gedragen, ga je zelf ook open. En kun je dichter bij jezelf komen? Kun je meer gaan zelfreflecteren?
Dus je hebt echt wat aan elkaar.
Ja, ja. Ja, zeker.
Ja, zeker. Want op een gegeven moment dan is er die veiligheid. Waarin ook gewoon iedereen wel durft te oefenen. En dat verschilt dan weer per keer. Want soms dan is het bijvoorbeeld het thema heel erg... grenzen bijvoorbeeld. Hè? Van hoe ga je nou eigenlijk om met je grenzen? Hoe voel je die nou eigenlijk aan?
Hoe moet ik dat voor me zien in muziektherapie? Bezig zijn met grenzen.
Ja. Nou ja, grenzen gaat over persoonlijke ruimte. En wanneer voel je dat iemand die ruimte binnendringt of misschien een soort van overneemt? En met een instrument neem je natuurlijk ook ruimte in. Ja, dus op het moment dat jij een djembe vast hebt, een grote Afrikaanse trommel. Als je daar op slaat, dat neemt best wel ruimte in.
Ja.
Maar de manier waarop je erop slaat, dat is ook weer heel erg bepalend. Want je kan ook heel, heel zacht erop slaan, dan neem je dus minder ruimte in. Dus voor de ander dan weer makkelijker om een soort van...
eroverheen te gaan.
Ja, precies. En soms dan ensceneer ik dat zeg maar ook gewoon dan Nou, dan maak ik twee groepen en dan zeg ik oké, groep 1. Jullie gaan straks groep 2 proberen te overrompelen. En dat proberen is muzikaal te doen. En als het muzikaal niet lukt, dan mogen jullie andere tactieken erop loslaten. Fysiek contact is niet toegestaan. En dan zet ik er een bekken neer, hè, van een drumstel. En daar mag iedereen op slaan die vindt dat het te ver gaat. En dan op het moment dat gebeurt, dan ga je het daarover hebben. Van, hé, wat is er gebeurd? Wat heeft gemaakt dat je slaat? Waarom heb jij eigenlijk niet eerder geslagen? Ja. Want
dat is denk ik ook die dynamiek, hè, in die groep. Er gebeuren constant dingen. Hè? En dat reflecteert die groep naar binnen. En dat komt terug in de muziektherapie. Hè? Het komt ook wel voor dat je bij muziektherapie eerst een gesprek hebt met elkaar over een voorval wat aan het eind van de vorige dag is geweest of die ochtend is geweest. En dan ga je van daaruit in die therapie, in de muziektherapie verder. Hè, maar dat is toch volgens mij hoe het werkt.
Hè? Nou heb ik eigenlijk verschillende dingen gehoord.
Ja.
Dat je de groep benut, de dynamiek van de groep. Dat je kan leren om je kwetsbaar op te stellen. Ja. Dat je zelfs grenzen aangeven. Dat je dat echt kan oefenen met hele praktische oefeningen. Roland, als je zou moeten samenvatten. Wat kan muziektherapie iemand brengen? Is dat samen te vatten? Wat zijn de kerndingen?
Ik denk dat de kern is dat je hoe dan ook dichter bij je gevoel terechtkomt. Dat het een mogelijkheid biedt om daarna te gaan kijken of op een andere manier mee te leren omgaan dan je gewend bent. En dat het, omdat muziek iets is wat in de ruimte gebeurt, als Alex iets doet, kan ik daar niet omheen. Weet je wel? Dus het heeft ook te maken met hoe jij relaties aangaat met andere mensen. Of hoe je, en volgens mij is dat zeker in de verslavingsbehandeling ook erg belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Dus het maakt
het ongrijpbaar is eigenlijk concreet.
Ja, terwijl de therapie voor heel veel mensen in het begin vaak heel ongrijpbaar aanvoelt. Ja. Maakt het toch grijpbaar.
En zou je dan zeggen van, goh, eigenlijk zou het veel meer aangeboden moeten worden. Mensen zouden er meer bewust van zijn dat dit ook een manier is om herstel te bevorderen?
Ja, ik denk zeker dat het een goed idee is. Wat denk ik belangrijk is, en daarom viel ik net even stil. Er was nogal iets wat ik wou zeggen. Het gaat over de kracht van een ervaring. En heel veel therapieën die zijn gebaseerd op gesprekken.
Ja, nou, dat was nou net wat ik denk. Van, je krijgt het in het ene moment dus in de groep krijg je het als theorie. Hè? En het volgende moment, zonder dat je het in de gaten hebt, ga je die dingen dus beleven in zo'n groep. En dan ziet Roeland hoe jij in die groep werkt. En dat gaat ook weer terug naar team. En daar wordt dan weer aan de andere kant van team, kan er weer mee gestuurd worden of op gelet worden. En zo word je langzaam, ga je open.
Ja, sommige mensen die leren natuurlijk heel erg op basis van droge informatie of boeken. En het is belangrijk, denk ik, om gewoon een ervaring te hebben.
Ik heb gewoon kapstokjes waar ik dingen aan op kan hangen. De kameel is mee naar huis gegaan, zou ik maar zeggen.
Je gebruikt dat beeld nog steeds.
Ja, maar nu absoluut.
Moet ik iets meer kameel worden of nu ben ik vandaag iets te veel kameel geweest?
Doe eens even kameel, joh.
Even iets meer havik.
Ja, dat is ook niet verkeerd. Nee, dat dus. Ja, en in de praktijk is het vaak ook zo dat je eigenlijk beide ook wel een beetje bent. Hè?
Het zijn momentopnames. Het is afhankelijk van context.
Ja, hè? Je primaire reactie was in mijn geval. Jij zegt iets tegen mij, het hoeft maar iets te zijn. Dan was ik al in de defense. Of dan dacht ik, je vindt me niet aardig en ik doe het niet goed. Maar dan ging juist die buitenkant ging omhoog. Ja. En die was niet bang. Die had geen angst. En die ging er vol in. Ja, dat werkt niet. Dat werkt niet. En als je dat je toch je hele leven lang gedaan hebt. En dan zo tegen je 60e heb je zoiets van, joh, kan dit voor dan alsjeblieft op middelbare school gedaan worden? Iets van emotieregulatie vertellen aan die kinderen. Het zou misschien helpen. En ik geloof ook wel dat het tegenwoordig een stuk beter gaat.
Zou je zeggen dat eigenlijk iedereen dit zo moet meemaken?
Ik denk dat hoeft niet. Laat het dan alsjeblieft bij iedereen eerst niet zo ver hoeven komen. Maar ik neem wel dingen als emotieregulatie, waar ik heel veel aan gehad heb ook.
Yeah.
Neem dat mee. Hè? En wat ik zeg, die kapstokken, hè, ook muziektherapie. Ik krijg nu alweer allemaal beelden en hoe mensen reageren. Want er gebeurt echt heel veel. En muziek is daarbij vaak de katalysator of de uitdrukking van wat er gebeurt. Hè?
Yeah.
En wat als ik nou helemaal niet muzikaal ben?
Ah, joh,
dat vind ik dus leuk, want ik was net een beetje aan het nadenken over weerstand.
Ja.
Heel veel mensen hebben dat. Dus als je niet muzikaal bent, dan voel je al van, moet dit nou? Er zijn altijd mensen die dat hebben. En toch kan je het zinvol maken, zeg maar. En dat is bij Alex ook heel leuk. Van die vertelde op een gegeven moment dat hij de hele nacht wakker had gelegen ervan.
Oh, echt?
Ja.
En waarom dan?
Nou, omdat ik een vinger er niet achter kon krijgen.
Ja.
En dat ik dat met mijn ratio probeerde te grijpen. Terwijl dat juist is wat je los moet laten. Hè? Maar dat, ja, nee, ik zat er. Want ik wilde dat vanuit mijn eigen waarheid. Kijk, wat ik ook gelijk heb, dat vind ik ook niet interessant meer, weet je wel. Maar daar zat ik toen nog heel sterk in. Hè? En conflict gelijk, jij gelijk. Want als ik niet gelijk heb, heb ik ongelijk. Nee, dat is helemaal niet zo interessant.
Hè? Maar je wou echt precies doorgronden wat je nou precies daar aan het doen was in de muziektherapie. Ja, en wat het doel was en wat je eraan had.
Ja,
en
dat kon je niet begrijpen. En nu vertel je me wat waar je mee bezig bent. Want ik word er gek van.
Maar is het vaak zo dan dat de groep dan bezig is met de oefening en dat er dan een soort van een stiekem idee achter zit? Dat jij denkt van deze laag, dit is de onderlaag. Of benoem je dat
soms
ook?
Denk ik
dat, ja, soms geval is het zo. Maar heel vaak leg ik het ook wel van tevoren uit. Al doe ik ook wel eens vrije improvisaties. Dus kies een instrument uit die je aanspreekt en laten we daar dan iets mee doen.
Ja.
En ook daar, ja, soms dan heb je wel eens een soort van agenda op de achtergrond lopen. Maar ja, dus die ervaring die iemand heeft, ja, dat staat centraal. Dus ja, ook weer geen agenda. Het is gewoon...
Nee, volgens mij, tenminste... Het was allemaal toch in een spontaniteit. Want je kan die dynamiek niet bepalen. Je kan niet bepalen of iemand een terugval krijgt in een weekend. En maandag dat moet vertellen voor de groep. Hè? Dus, en dat bepaalt dan al op maandag dat die werk er anders uitziet. Hè? Dus tuurlijk zit er volgens mij wel een systeem in. Hè? Want ook bij de psycholoog die komt dingen vertellen. Je krijgt ook nog iemand die sociaal en financieel advies geeft. En die kijkt naar hoe sta je ervoor. Dus hè, als je eruit komt. Dat is dus wel een doorstroom agenda. Maar niet specifiek.
Nee. Het is echt zo stel dus in een bepaalde groep. Speelt een bepaalde dynamiek, dan kunnen we als team tijdens zo'n teamvergadering ook wel eens tegen elkaar zeggen van is het goed om misschien eens met deze modules aan de slag te gaan, omdat dit nu heel erg aansluit bij wat dan het thema is. En dan doet de muziektherapeut dat dus, dan doet de psychomotorische therapeut, die steekt daar dan op in. En dan krijg je dat dus weer... zijn vruchten weer gaat afwerpen. Ja. Ja.
Dus dat stem je met elkaar af. De verschillende therapieën die hebben verband met elkaar.
Ja, het is multidisciplinair. Ja.
En hoe benader je die afstemming?
Dat kan dus zijn doordat ik iets signaleer. En dan hebben we een keer in de twee weken hebben we dan de deeltijd multidisciplinair overleg. En dan staan we daar ook bij stil van hoe is de groep. En dan roep ik iets. En dan zegt dat heb ik eigenlijk ook. En dus we moeten eigenlijk misschien wat meer daarop gaan zitten. En dan stemmen we op die manier dan de interventies af. Wat jij zegt, van je kan niet voorspellen dat op een bepaalde dag iemand komt en zegt, ik heb een terugval gehad of zo.
Maken toch ook volgens mijn inschatting een essentieel onderdeel van die hele therapie uit, want er gebeurt iets. Hoe reageren mensen?
Ja.
Hè, de hele, je wordt je zo bewust van hoe je reageert op dingen, hè? En hoe je dat anders kan doen. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat je, als je goed met je emoties omgaat, dan levert dat een bepaald rendement sociaal op, sociaal-emotioneel op. Ja. Dus waarom zou ik het laten? Hè? Ja, dus dat is voor mij een enorme aanmoediging.
Ja, het is echt duidelijk dat het je echt veel heeft gebracht.
Ja.
En het is heel fijn om van jullie beide perspectief te horen over het onderwerp. We zijn al richting het einde van de tijd. Maar voordat we afsluiten, is er nou iets wat jullie beide zouden willen zeggen tegen zorgprofessionals over het benutten van muziektherapie? Of mensen die misschien muziektherapie zouden kunnen, daar baat bij kunnen hebben. Zouden jullie nog iets kwijt willen als laatste?
Nou, ik denk sowieso, als je nog geen muziektherapie... Stel, je bent zorgaanbieder en je biedt het nog niet aan. Ja, verdiep je erin, neem contact op. Want het kan gewoon iets heel moois toevoegen. Voor mensen die eraan denken om muziektherapie, die denken van nou, dat zou ik ook wel willen. Ga kijken of er mogelijkheden zijn. Binnen VNN bieden we het momenteel alleen in bepaalde klinieken aan. Dus mensen die dan voor in een polykliniek rondlopen, zeg maar, daar is het minder beschikbaar. Ja, dus, maak het gewoon bespreekbaar. En als VNN het niet aanbiedt, dan is er misschien zeg maar wel een vrij gevestigde therapeut die dat zou kunnen.
Oké, en Alex?
Ja, ik zie het zelf het is met muziek, ben je met je gevoel, kom je bij je gevoel. En daar vanuit jezelf leren kennen, dat kan voor niemand slecht zijn, lijkt mij. Dus het maakt niet eens uit wat voor context. Als je een bepaalde problematiek hebt en je wil dichter bij je gevoel komen, of over hoe je interacteert vanuit je gevoel met je omgeving, dan denk ik dat muziektherapie een aangewezen mogelijkheid biedt.
Nou, dat vind ik een mooie afsluiter.
Ja.
Dan wil ik jullie ontzettend bedanken. En ook de luisteraars bedanken voor het luisteren. En dan zijn we aan het eind gekomen. Dank jullie wel.
Dank jou wel.
Bedankt.